wereld vandaag.
En dan naar het voetbal, want afgelopen weekend zijn er een aantal voetballers van clubs uit onze eerste klasse betrapt op lockdownfeestjes. We hadden het er al over in deze De Wereld Vandaag. Het gaat om een aantal spelers van Westerlo. De naam van Tuur Dirks wordt genoemd. En doelman Fabrice Ondoa van Oostende. En die laatste is door zijn club ineens ontslagen. Peter van den Bemt, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wat vind je van die beslissing van Oostende om Ondoa te ontslaan?
Disproportioneel en hypocriet.
Oké. Waarom? Waarom?
Maar ik zou zeggen, buiten proportie, omdat als jij en ik dat soort fratsen uithalen, dan is het een boete van 250 of 750 euro of een paar duizend euro. Dus waarom iemand daarvoor dan zijn werk moet verliezen, dat begrijp ik niet zo best. En vooral hypocriet, dat is wat mij het meest van al stoort. Want Ondoa was natuurlijk een doelman die intussen in de B-kern verzeild geraakt was en die geen waarde meer vertegenwoordigde voor de club. Integendeel, die nog een flink contract had van anderhalf jaar. Mm. En dan is het een heel gemakkelijke manier, een heel gemakkelijke stok om zich van zo'n overbodige speler te ontdoen.
Ze wilde van hem af.
Ik heb een paar jaar geleden hetzelfde vastgesteld bij een geval waarbij een aantal voetballers, Belgische voetballers, betrapt waren op het gokken op wedstrijden. Overigens, die in Westerlo op dat feestje zat, was daarbij. Die heeft toen ook een boete betaald. En de doelman van Waasland Beveren, Laurent Anquinet, was ondertussen derde of vierde doelman, want ze hadden er daar een paar te veel. Wel, het parket vond het te vergrijp voor Laurent Anquinet destijds zo licht dat er niet eens een doorverwijzing van is gekomen. Maar de club heeft dan toch gebruik gemaakt van haar juridische om die op straat te zetten. Nu, ik moet zeggen, er is een voorgeschiedenis met Ondoa, dus het zou kunnen dat het een optelsom is van een aantal incidenten en dat dit dan de druppel is die de emmer deed overlopen. Want ik weet, toen hij er nog niet te lang was, bestelde hij een keer op een namiddag twee BMW's en een Ferrari. En tekende daarvoor ook de contracten, maar kon die uiteraard niet betalen, wat een hele hoop gedoe heeft opgeleverd voor de club. Dus het zou natuurlijk kunnen dat het een aaneenschakeling is van incidenten. Dan is het wat anders. Maar als het alleen maar dat is, dan is het wat mij betreft zeer opportunistisch gebruik maken om van een vervelend contract af te gaan.
Ja, want inderdaad, wou de sportadvocaat Peter Roosens ook in het nieuws zeggen dat het puur juridisch wel kan. Nu, de reactie bij Westerlo is heel anders. De spelers krijgen een boete. Dat geld gaat naar een goed doel. Vind je dat een goed statement?
Wel, ze moeten in elk geval optreden. De club moet in elk geval duidelijk maken dat dat niet kan. En mensen vertellen mij dat het bij Westerlo overigens ook niet de eerste keer is in dat appartement. Dus als er een forse boete tegenover staat, want voetballers hebben niet zo graag dat er in hun portefeuille wordt gezeten. En als daar dan ook nog een keer dat geld naar een goed doel gaat, maar ik zou zeggen, voeg er ook nog eens aan toe dat ze eens een dag of twee ergens gaan werken, daar waar de strijd tegen corona wordt geleverd. Misschien dat dat een nuttiger straf is dan wat anders om is aan wat werk te gaan doen, om daar eens te gaan kijken wat dat betekent, dat onverantwoordelijk gedrag. Dat lijkt mij, ik zou zeggen, nuttiger in elk geval. Dus ze mogen gestraft worden, flinke boete die in verhouding is tot het geld dat ze verdienen. En dan vooral ook een soort bewustmaking, want dat is nog altijd een reuze groot probleem blijkbaar bij voetbal.
Ja, en de imagoschade inderdaad voor het hele voetbal is alweer groot. Er zijn best al wel wat mensen die zich ergeren aan het feit dat er ook zonder mondmasker omhelst wordt op een plein. Als dit er dan nog bij komt, dat is niet goed, hè?
Dat is gigantisch schadelijk. Wat je zegt, er zijn zelfs heel wat mensen in de maatschappij die maar niet begrijpen dat er überhaupt nog gevoetbald wordt. Dus het is al een groot cadeau. Ik vind dat als sportjournalist en waarnemer een terechte beslissing die is genomen om het profvoetbal zijn voortgang vinden om allerlei redenen. Maar als je dan niet de verantwoordelijkheid hebt om je dan buiten het veld tenminste te gedragen en de regels te respecteren, dan is dat zeer kwalijk natuurlijk. En dat komt daar nog een keer bovenop. En het voetbal wordt al om ook allerlei andere redenen door een vergrootglas bekeken. Dus de imagoschade is inderdaad gigantisch. En ik kan mij voorstellen dat de mensen die de voorbije maanden in de clubs, bij de Pro League, ook op het kabinet van minister Weitz, die keihard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken, elke dag opnieuw alle veiligheidsmaatregelen, dat die dan zo verraden worden, zal ik maar zeggen, door een paar idioten die er blijkbaar maar niet in slagen om dan even te wachten tot het weer kan om te feesten. Ja, dat kan ik mij voorstellen dat het om dood te vallen is.
Inderdaad, de minister van Sport, Ben Weitz, reageert ook scherp. Misschien moeten we eens naar hem luisteren ook.
Ja. Ik vind dat totaal ontgoochelend. Eigenlijk een tikje schandalig ook. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die sportcompetities echt effectief zouden kunnen doorgaan. Zelfs in augustus al heb ik daarvoor mijn nek uitgestoken. En als je dan vandaag ziet dat sommigen dat privilege gebruiken om uiteindelijk alle veiligheidsmaatregelen naast zich neer te leggen en een compleet totaal fout signaal te geven, zeker naar de jongeren toe, ja, dan vind ik dat de Pro League en de clubs zelf moeten optreden.
Ja, wat jij ook zegt, hè, maar bij de Pro League hebben ze die lockdownfeestjes al veroordeeld. Kunnen ze iets meer doen of ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de clubs?
Ik zou zeggen van wel. Hè. Goed, wat kan de Pro League meer doen dan het veroordelen? Wat kunnen de clubs meer doen dan inderdaad zware boetes en straffen opleggen? Ze kunnen hen ja, niet in een soort internaat steken natuurlijk. Dus dat is een heel moeilijke situatie. Dat is zoals onze baas ook maar ons kan controleren. Maar wanneer we thuis zijn, dat toch een heel stuk moeilijker is natuurlijk. En de woede van de minister kan ik 100% begrijpen. Want hij zegt het juist. Hij heeft zijn nek uitgestoken tegen heel veel stromen ingeroeid om de sport en het voetbal in het bijzonder ook de koers toch te laten plaatsen. Vinden, dat hij dan zo ja, eigenlijk verraden wordt door een paar individuen. Dat is heel erg pijnlijk en heel erg kwalijk. En ik kan alleen maar hopen dat de ogen toch een beetje open gaan nu bij een aantal voetballers. Maar het probleem is ook, want het woord voorbeeldfunctie valt altijd. Als het gaat over sporters, over bekende mensen bij uitbreiding. Maar ik heb het daar af en toe wel een beetje moeilijk mee, moet ik zeggen. Want je moet ook vaak zien, ja, wie zijn dat eigenlijk? Dat zijn vaak jongens die komen uit een andere cultuur. Heel jonge mensen, andere gewoontes, andere gebruiken, ver van huis. Alleen, het gaat ook vaak om jonge mensen van 17, 18, 19, 20, 21 jaar. Die nog niet ja, de voldoende verantwoordelijkheidszin hebben. Die ineens in de spotlights komen, die de aandacht krijgen, die heel veel geld hebben. En dan ja, stommiteiten uithalen, zoals we dat helaas wellicht ook hebben gedaan in die periode. Dus om maar te zeggen, het zijn nu voetballers. Ja. Dus zij moeten het dan het goede voorbeeld geven. Zeker op die jonge leeftijd, als je 25 bent, geldt dat niet meer.
Beetje
dan is dat niet zo vanzelfsprekend. Ja. Waardoor ik natuurlijk, want degene die waarover het, of over wie het nu gaat, vallen niet onder die categorie. Mm. Maar ik wil maar zeggen, om per definitie te zeggen, de voetballer of de wielrenner of de zanger moet dan maar het goede voorbeeld geven. Dat is niet altijd zo.
Nee. Heel kort nog eventjes, Peter, over het sportieve. We hebben midweek voetbal, straks vanavond ook een aantal wedstrijden, maar die van Beerschot bijvoorbeeld uitgesteld, morgen die van Eupen, omdat er te veel positieve gevallen zijn. We komen nog maar uit een week waar er inhaalmatchen moesten gespeeld worden, ook omwille van besmettingen. Gaat alles gespeeld geraken?
Dat is een goede vraag, maar het is in het voetbal zoals in de rest van de maatschappij, ondanks alle inspanningen die ze hebben gedaan. Ik had net, ik denk vorige week was het, waren we bij. Alle wedstrijden waren ingehaald. Ja. En ik weet nog dat ik tegen Niels van Brantegem zei, ik vind het een mirakel, werkelijk een mirakel.
Dat we daar al zitten.
Dat alle wedstrijden gespeeld zouden worden. Kijk, we zijn er alweer aan begonnen, want oké, Europees voetbal valt nu gedurende, laten we zeggen, 2 maanden weg. De winterstop wordt ongeveer geschrapt. Hè. Er schiet nauwelijks wat van over, wat zeer kwalijk is voor de voetballers, voor het gesteld mentale gezondheid van de voetballers. En we komen nu in een soort regime terecht waarbij er elke week, maar dus werkelijk elke week midweek voetbal zal zijn. Is het competitie, beker, wedstrijden worden vooruit en achteruit geschoven. Dus het gaat nu op een bepaald moment zo gebeuren dat bepaalde ploegen ja, 2 wedstrijden per weekend gaan moeten voetballen als er nog veel komen. Ja. Dat betekent dus bijvoorbeeld op vrijdag en op maandag. Ik zeg maar. Dus ja, dat is de realiteit om er te geraken.
We gaan moeten zien wat dat geeft. Jij blijft dat natuurlijk allemaal volgen, onze hoop in voetbaldagen. Peter van den Bem, dankjewel. Hè. Ben je